Mag in uw Bijbel gaan naar Matteüs hoofdstuk 28. En vandaag is dat inderdaad uit de HSV. Ik ging mij wat verder in de tekst verdiepen en ik had ook gezegd van ik lees het uit de NBG omdat ik dat vind een betere vertaling van het woord discipelen maken. Maar mits ik dus inderdaad verder de tekst wat verder ging bestuderen in het Grieks en hoe die constructie zat, kwam ik toch wel tot de bekentenis dat de HSV een betere vertaling heeft dan ik dacht. Maar ik ga daar dus dat ene woord veranderen van de HSV. Voor de rest is het een hele goede vertaling. En ik lees als volgt. Matteüs 28 vers 16 tot 20. Ook misschien wel goed om te zeggen dat ik ook maar beperkt ben. Hè? En dat ik niet ben om een vertaling af te kraken. Maar eigenlijk gewoon te laten zien van wat staat er in de Griekse tekst. En wat is het meest aannemelijke dat er staat. En dan ben ik ook maar lerende. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. Vers 16 van Matteüs 28. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe. Sprak met hem en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak discipelen van al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Mag het woord van God ons ook weer verrijken en bekrachtigen. En dat is wat het woord van God ook vaak doet. Is het niet dat het ons aan de ene kant opbouwt? Zie, het woord van God dat bouwt ons op. Dat vult aan waar we tekort aan hebben. Geeft ons inzichten waar we onwetend waren. Dingen waar we nooit over nagedacht hadden, worden wij verrijkt door Gods woord. Wat voor ons niet zo belangrijk leek, worden we regelmatig wakker geschud. En daarmee is het als het ware, het woord van God is iets positiefs in ons leven. Het is heel positief. We worden door het woord van God gebouwd, om zo maar te zeggen. Dat is één van de facetten waar het woord van God tot ons komt. Maar het woord van God komt ook anders tot ons, dat het afbreekt wat niet correct is. Ik denk dat u dat zelf ook wel eens regelmatig ervaren hebt. Wat wij meenden dat juist was, wordt door het woord van God regelmatig gecorrigeerd. En dan hebben wij een grondige revisie om te ondergaan. Gods woord breekt af wat niet correct is. Het woord van God reviseert. En dat was een beetje mijn gevoel toen ik naar deze tekst ging. Vanuit de studie die ik eigenlijk zelf ondergaan heb en waar ik u voor een gedeelte in heb meegenomen. Dat is het discipelschap van de Heer Jezus. Kwam ik met eigenlijk een hele andere bagage naar deze tekst. En dat wil niet zeggen dat die bagage de tekstinterpretatie verandert. Maar wel hetgeen waar de accenten naar voren kwamen die ik eigenlijk nooit eerder zo gezien had. En de tekst die wij hier voor ons hebben, die kennen wij eigenlijk als het zendingsbevel. Ik weet niet wat de HSV als titel daarboven heeft staan. Is er iemand die dat kan zeggen? De opdracht aan de discipelen. Dat is een betere vertaling. De NBG maakt daarvan het zendingsbevel of de grote opdracht. En in mijn gedachten was deze tekst dus ook altijd verbonden met evangelisatie. Of beter gezegd met zending. Zending in die zin dat we mensen uitzenden naar verwegistan. Ja. Landen buiten ons. Mensen die eigenlijk alles achterlaten om daar waar het evangelie nog niet verkondigd is. Of daar waar het moeilijker is om daarheen te gaan en daar het evangelie te verkondigen. Dat was een beetje de gedachte die eigenlijk bij mij altijd leefde. De verspreiding van het evangelie, de verspreiding van het goede nieuws. En dat is ook wel correct. Wat we wel wezen, ik bedoel, als je de tekst leest, ga en maak discipelen van al de volken. Dat is ook duidelijk daar. Ik had het ook eerder gezien als een bediening die een gemeente kan oppakken, of misschien wel moet oppakken, maar een bediening van een gemeente. Of dat nu ondersteunend is van een zendeling, die er is, of iemand letterlijk uitzendt. Ja? Een bediening van de gemeente. Maar wat eigenlijk veel helderder is geworden ook in de context, dat doorheen de studies van het discipelschap ligt eigenlijk hier veel meer de nadruk niet zozeer op een bediening voor een gemeente, maar een gemeente die eigenlijk opgebouwd is van discipelen. Ja? Dat het hier veel meer gaat over een toekomstig. Het gaat natuurlijk een opdracht die naar de toekomst gaat, die ook aan de gemeente is meegegeven. Dat het nu veel helderder voor mij is dat het een gemeente is van discipelen en een gemeente van discipelmakers. En niet zozeer een bediening in een gemeente of los aan een gemeente. Maar dat het eigenlijk in de gemeente zelf begint en van daaruit natuurlijk naar buiten vloeit. Zie je, want als je natuurlijk gaat kijken naar een bediening die vastgeplakt is als zending aan een gemeente, zou je kunnen zeggen, dan is het een gemeente, dan is de bediening van een gemeente of voor een gemeente. Maar het is niet het hart van de gemeente. En dat is wat veel meer naar voren komt in de context van vandaag. Staat het er buiten, dan zijn er feitelijk een paar specialisten die we uitzenden. Of die gaan. Maar als je het gaat kijken naar het is feitelijk voor ons allemaal, dan is het een bediening van iedereen. Maar laat ik u eens meenemen naar de achtergrond van Matteüs hoofdstuk 28. Want Jezus geeft deze opdrachten aan zijn 11 discipelen. Maar dat geeft hij niet zomaar. En soms hebben wij niet helemaal... Nee, laat ik het positief zeggen. Het is voor ons belangrijk om te weten waar we zijn in de chronologie. Wat hieraan vooraf gegaan is en wat er nog gaat komen. Zodat we een beetje een momentum hebben van... Waarom is dit moment zo belangrijk? En u mag daarvoor meegaan naar Johannes hoofdstuk 20. Zeg ik dat goed? Ja. Johannes hoofdstuk 20. Van Lucas weten we dat na de opstanding van de Heer Jezus, Lucas hoofdstuk, dat is Handelingen dan, hè? Handelingen hoofdstuk 1 vers 3, dat er 40 dagen nog waren van het moment dat de Heer Jezus opstond uit de dood, tot het moment dat hij verheerlijkt werd. En Johannes geeft eigenlijk van die 40 dagen, van de eerste periode, van de eerste week, behoorlijk wat chronologie. Johannes geeft de meest gedetailleerde info wat er gebeurde. En ontmoeten we hier de discipelen en de Heer Jezus, maakt zich voor het eerst bekend op de opstandingsdag, de dag van zijn opstanding. Johannes hoofdstuk 20 vers 19. En toen het nu avond was... En hier komt zo'n heel mooi detail. Die eerste dag. Die specifieke opstandingdag van de Heer Jezus. Dat was nu de eerste dag van de week. En de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren. Kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. Wel... Jezus komt bij zijn discipelen, bij zijn 10, en maakt zich bekend, want er miste één. Thomas. Dit is de opstandingsdag. Nou, we weten zijn ze er allemaal, behalve Thomas, want we kijken verder in vers 26 van hetzelfde hoofdstuk. En dan staat er zo mooi, en na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Dat stuk ertussen, daar komt Thomas en Thomas zegt, ik zal het niet eerder zien dat ik het, of geloven dat ik het gezien heb. Als ik haar handen gezien heb en als ik mijn vingers in zijn zij, en de Heer Jezus komt gewoon naar een week terug. En zegt, Thomas, hier ben ik. Na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen en Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in de midden en hij zei, vrede zij u. Dus we hebben hier, we zijn een week verder. En hij maakt zich nog een keer bekend. 8 dagen zijn inmiddels voorbij van de 40. Zie? Dat is wat ik u mee wil nemen. Maar dan lezen we verder in hoofdstuk 21 van Johannes iets heel bijzonders. Johannes 21 vers 1. En wat staat eraan? Hierna openbaarde zich Jezus zich opnieuw aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. Nou, die eerste twee openbaringen, of toen dat Jezus zich laat zien na zijn opstanding, waren nog in Jeruzalem. Maar nu zijn we al in Galilea. Oh, wacht even, daar zit een reistijd van minstens 5 dagen tussen, zo niet een week. Dus we hebben hier al dat de tijd gaat dringen. En zo van, oh wacht, we zitten in één keer in het noorden. Op dat moment zegt Petrus zelfs, als je dat stuk leest, als je 21 verder leest. Petrus die is wat ontmoedigd en ik ga vissen. En hij gaat vissen. En hij gooit zijn net uit aan de ene kant van de boot en hij is de hele nacht bezig en hij heeft niks gevangen. En dan staat er iemand aan de buitenkant op de oever en die zegt van, gooi je net maar aan de andere kant. Zou dat werkelijk uitmaken? Links van de boot of rechts van de boot? Maar hij doet het. Het net zit zo vol, het knapt, 153 vissen. Petrus komt erachter. Dit is niet zomaar iemand, het is de Heer. En wat lezen we dan in Johannes hoofdstuk 21, vers 14? Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. Aan de 11. En die daarbij waren. Zie? Ze zijn in het noorden. Jezus maakt zich voor de derde keer bekend, want ze hebben ontbijt met elkaar. Ze gaan een visje eten, als je goed leest. Nadat hij uit de doden was opgewekt, was dit de derde keer. Nu zitten we in het noorden en dit is eigenlijk waar de plaats waar Matthäus, de opdracht die we vinden in Matthäus erbij past. Dus u mag nu naar Matthäus gaan, Matthäus 28. Dit is waar Matthäus feitelijk ingevoegd kan worden. Matthäus hoofdstuk 28 vers 10 wil ik u eerst even meenemen. Want de discipelen hadden namelijk een duidelijke opdracht gekregen om naar Galilea te gaan. Want Matthäus 28 is eigenlijk, vinden we bij vers 10, heel duidelijk die opdracht dat ze naar Galilea moeten gaan. Maar dat wordt aan vrouwen verteld. Lees even dat stukje. En toen zeide Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Lucas over hetzelfde stukje voegt eigenlijk dit nog toe. En toen ze teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11 en aan de andere discipelen. Zie? Dus het waren die vrouwen die de Heer Jezus persoonlijk ontmoet hadden. Geen van de apostelen had op dat eerste moment, 's avonds pas, hè, dat hebben we net gelezen, Johannes Evangelie. Daar waren de apostelen pas, die daar ook discipelen genoemd worden, maar de 11. Ja? Maar hier waren het de vrouwen. En Jezus zegt tegen de vrouw, vertel even, dat ze naar Galilea moeten gaan. En het zijn ook niet alleen maar de apostelen, laat ik ze even de 11 noemen, die daarheen moeten gaan of die boodschap krijgen. De rest kreeg het ook te horen. Dat lezen we in Lucas. Ja? En aan de anderen. En dit is ook waarom ze eigenlijk daarheen gegaan zijn. Ze zijn een opdracht gegaan van. Maar, dus we zitten al zo een behoorlijk eindje verder. We zitten dus al minstens 15 dagen, maar misschien wel 20 dagen na de opstanding. Maar we moeten nog even verder rekenen. De Heer Jezus vertrekt van de Olijfberg, hè? Op dag 40. Dus ze moeten ook weer naar het zuiden. Ja? Dus voor onszelf al eens een keer goed om zo te zien dat in die periode van 40 jaar de discipelen toch wel een paar keer heen en weer gereisd zijn. Ja, daar lezen we niks over, want lezen ze alleen maar, de camera gaat aan op de plaats waar ze zijn, we horen niks over de reis. Het is ook niet vreemd dat ze naar Galilea gaan. Maar dat is ver weg van waar de vijanden van de Heer Jezus zitten. Dat is Jeruzalem. Dat was de brandhaard. En je zou eigenlijk zeggen het hol van de leeuw. Waar grote problemen waren. De meeste volgelingen van de Heer Jezus kwamen ook uit Galilea. Het is ook heel logisch dat ze daarheen gezonden worden. Daar waren de meeste volgelingen. En misschien wel heel leuk om goed na te denken. En als Paulus ook zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 15, dat hij zegt, en dan heeft hij die volgorde waar de Heer Jezus zich bekend gemaakt heeft. Dat is toch 15? Ja, als ik het juist bel, hè? 15:6. Maar die zo die volgorde aangeeft aan wie de Heer Jezus zich geopenbaard heeft. Daar staat er ook bij, en aan 500, waarvan velen nu nog in leven zijn. Een aantal zijn gestorven, maar waar velen nog van in leven zijn. 500. Het is veel aannemelijker om dat in Galilea in het noorden te plaatsen dan in Jeruzalem. Dus het is best mogelijk dat in de opdracht van ga naar het noorden, in Galilea, ga naar de berg, dat daar niet alleen de 11 stonden, maar meer. Dat daar misschien wel de 500 bij waren. We weten dat niet zeker, maar die kans is erg aannemelijk. Want er is eigenlijk verder weinig ruimte waar de Heer Jezus, of tenminste dat wordt niet bekendgemaakt, waar hij de 500 dan apart heeft ontmoet. En dat zou hier kunnen zijn. We zijn daar niet dogmatisch over. Maar dit geeft een beetje de context aan. In waarin we eigenlijk Matthäus 28, 16 tot en met 18, waar we nu lezen, waar we dat kunnen plaatsen. Petrus is waarschijnlijk al een visser geweest. Moet je nagaan. En Petrus is al 3 keer bij de Heer geweest. Of tenminste, de Heer heeft hem op appel geroepen, publiekelijk. Ja, heb je me echt lief? Ja, dat was bij Tiberias toen, hè, toen die nog met de vis op wal stond. Heb je me werkelijk lief? Toen kreeg ik twee dingen te horen achter elkaar, Petrus. Volg mij. Volg mij, Johannes hoofdstuk 21. En het is alsof Petrus inderdaad als voorman weer de Heer Jezus gevolgd is. We staan op de berg die u ons geboden heeft. Matthäus 28, vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar de Heer Jezus, die de Heer Jezus hen bescheiden had. Dat was de opdracht, ga erheen en daar staan ze. En wat ik al zei, het is heel aannemelijk en vrij veel commentatoren leunen daar ook heen, dat daar meer mensen waren. Ik zal straks nog een aanwijzing geven uit deze tekst waar het mogelijk nog uit zou kunnen blijken. We zeiden net al, en ik zei net al, het waren de vrouwen die dit aan de mannen hadden overgedragen. En de Heer Jezus was elke keer bij zijn discipelen gekomen, of bij zijn 11. En daar had de Heer Jezus zelf het initiatief genomen. De deuren zaten dicht en de Heer was in hun midden. De deuren waren dicht en de Heer was in hun midden plus Thomas. Ze waren aan het vissen en de Heer stond daar. Maar nu waren ze specifiek op een afgesproken plaats gekomen. Ze moesten naar Galilea, naar de berg. We weten niet welke berg het is. Op een afgesproken tijd, op een afgesproken locatie en ze zijn er. We hebben geen idee, of tenminste het staat niet verwoord in de Bijbel, hoe ze die opdracht gekregen hebben en wanneer. Maar ze weten waar ze moeten zijn en hoe ze daar moeten komen. En ze zijn er. Staan ze daar omdat de Heer is opgedragen? Ja. Maar eigenlijk is het wel een hele bijzondere plaats. Een moment waar ze inderdaad weer bij de Heer komen. Ze staan daar niet omdat ze geslaagd waren voor hun 3-jarige opleiding, hè? De 11. Laat ik daar even op focussen. Ik bedoel, het is nog niet zo lang geleden, het is nog maar een dag of 20 geleden, zo gezegd, dat ze de Heer Jezus kwamen gevangen nemen. Oh ja, die avond ervoor had zelfs Petrus nog gezegd, al moet u sterven, ik zal u blijven volgen. In die periode van die 20 dagen die ze nu ongeveer gehad hebben, was het wel lastig om Jezus te volgen. Hè? Hij kwam en ging. Het was iets heel anders. Het was niet met Jezus fysiek kunnen volgen. Deze mannen kwamen niet omdraven omdat ze meenden, omdat ze daar stonden van de Heer heeft ons nodig. Ze waren zelfs nog, en als je Johannes hoofdstuk 21 wat verder leest over waar we net waren, dat Jezus in de, of dat ze naar het meer van Tiberias waren en daar aan het vissen, dat is gewoon het meer van Galilea, dat is een andere naam voor het meer van Galilea in het noorden. Dat Petrus eigenlijk zegt van, kom, we gaan vissen. En wat zeggen de anderen? We gaan met je mee. En met z'n 7e jumpers in de boot. Tenminste als ik de namen goed geteld heb. En daar gaan ze. Zie je, er was niet een diepe overtuiging van wat we allemaal moeten gaan doen en waar het nu staat. Deze mannen hadden niet veel meer te bieden dan laten we maar gewoon gaan vissen. Dat is waarschijnlijk wel safe. Dat is veilig, dat kennen we. Maar hier staan de 11. En hoe worden ze hier omschreven als de 11 discipelen? En een van de dingen die mij opviel, als je dit zo ziet, en dat mogen we best eens laten inzinken, hier staan de 11 mannen. Maar op één ding. Heer, we zijn beschikbaar. Ze staan daar niet vanwege hun bekwaamheid. Ze staan daar niet om hun diploma van discipelschap in ontvangst te nemen. Ze staan er niet omdat er een ceremonie is, een graduation ceremony, waar ze hun hoed in de lucht gooien. Nee, deze mannen zijn gekomen zo van, oké, Heer, zegt u het maar. Wij hebben niet veel te bieden. Ze staan hier niet voor hun capaciteiten. Deze mannen staan hier op de juiste plaats met een juiste hartsgesteldheid. Als je dat ziet in de hele context en wat er allemaal vooraf gegaan is van Heer, we hebben de opdracht gekregen, we staan hier, maar zegt u het maar. Want we zijn beschikbaar, dat is alles wat we kunnen zeggen. Veel ontmoediging hebben we al gehad. U heeft beloofd dat er nog wat gaat komen, want hij heeft al de geest over en uitgeblazen. Dat is een belofte die nog gaat komen. Deze discipelen zijn beschikbaar. Deze zijn gewoon beschikbaar. En dat was het punt waar ik eigenlijk niet overheen kon komen. Dat ik inderdaad dacht, dit zijn gewoon mannen die hier staan. Ruwe diamanten, door de Heer 3 jaar gevormd. Absoluut niet kijkende naar zichzelf. Die inderdaad alle zwakheden in zichzelf zeggen. En eigenlijk staan we hier. We zijn beschikbaar, zegt u maar. Ze staan er niet omdat ze capaciteiten en talenten hadden die de Heer noodzakelijk moest gebruiken. Zie, iemand kan nog alle capaciteiten van de wereld hebben, uitblinken en enorm veel dingen, maar als hij niet beschikbaar is, dan trek je nog nergens heen, is dat? Zie, want het zijn niet de capaciteiten die deze mannen bruikbaar maakt, het is juist dat ze beschikbaar zijn, waardoor ze bruikbaar zijn. Wat ik al zei, het is aannemelijk dat de groep groter is. Maar dit waren de mannen, laten we daar eens op focussen, die gewoon daar staan en zeggen, Heer, neem ons maar. We zijn bruikbaar, we zijn beschikbaar. Dat is de hele context. En als je het ziet waar ze staan en hoe ze omschreven worden als de 4 discipelen of als de 11 discipelen. Er staan er niet als de apostelen boven de rest uit. Nee, er staan waarschijnlijk meer omheen. En de 11 discipelen worden in de focus gezet. Beschikbaarheid. Weet u dat er heel veel praktische lessen. Uit te halen zijn? Zie, op het moment dat ik jonger was en eens in Amerika was, toen hoorde ik daar een preek en ik weet niet eens meer van wie. Dat was er voor het eerst. En die sprak over beschikbaarheid. En het greep mij zo aan. Dat het was inderdaad zo dat ik naar mijn voorganger keek en ik zei, waarom heb je mij eigenlijk meegenomen naar deze conferentie? Want er zijn mannen die veel meer van het woord weten, die preken al in de gemeente, die staan veel verder in hun kennis. Ja, hij zei, dat was precies de preek van vandaag. Die zijn niet beschikbaar. Ah ja, ja. De ene is zijn huis aan het bouwen. De ander moet nog zijn vader begraven. Ik noem maar even een titel die we... Hè? Of een tekst die we tegenkwamen. Zie je, het is beschikbaarheid waar de Heer Jezus naar kijkt. Dat is wat deze mannen gekwalificeerd maakt. Dat is waarom ze daar staan. Ze zijn beschikbaar, ze zijn niet bekwaam. En het grote gevaar voor ons is, als wij naar ons discipelschap kijken van de Heer Jezus, en daarom vind ik deze studie ook zo belangrijk. Het grote gevaar is dat naarmate we beschikbaar zijn en we zijn aan het dienen, dan komt er veel meer een nadruk op bekwaamheid. De capaciteiten die we hebben, die we bezitten. Het gevaar is dat onze bekwaamheid als het ware, dat eerste essentiële voorwaarde van de Heer Jezus, dat we beschikbaar zijn, voorbijstreeft. En dat we gaan leunen niet op onze beschikbaarheid. We zeggen, Heer, als u iemand nodig heeft, als u al iemand nodig hebt, ik ben gewoon beschikbaar. Maar dan inderdaad zeggen, Heer, wel, kies mij maar, want ik ben wel vaardig genoeg hierin. Ik ben wel bekwaam hiertoe. Ik heb hier wel ervaring in. Zie, dit is waarom ik ook zeg, van het is in het discipelschap van de Heer Jezus begint en eindigt op dit punt ook heel sterk met beschikbaarheid. Dat is waar de Heer naar kijkt. En dit is eigenlijk de levensles die we elke dag moeten afvragen. Ben ik beschikbaar voor de Heer? Ben ik beschikbaar? Zie, want als bekwaamheid gaat regeren, dan raakt beschikbaarheid veel meer in het slop. Als bekwaamheid gaat regeren, weet u waar dan het accent ligt op zelfpromotie? Oh ja. Bekwaamheid wordt gezien als een meetinstrument van succes. Kijk eens wat ik kan. Reputatie en prestatie worden als het ware trofeeën op de borst. Oh, kijk eens wat die kan. En die bepalen dan of je een goede discipel van de Heer Jezus bent. Dat is een goede discipel van de Heer Jezus. Kijk eens wat hij kan. Ja, dat was niet bij de Heer toen ze daar stonden. Een goede discipel had maar 1 voorwaarde voor de Heer. Dat was, ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar? En weet je waarom bekwaamheid zo gevaar is? Omdat je op een gegeven moment krijgt dat namelijk specialisten de gemeente gaan runnen. Dat we op zoek gaan naar de meest bekwame, de meest vaardige. En misschien is die niet eens beschikbaar. Terwijl de Heer kijkt naar zijn discipelen en zegt, geef me maar een beschikbare. En ik vorm hem wel. Zie wat een beschikbare die inderdaad zegt, Heer, ik ben beschikbaar. Die weet dat hij de Heer vertegenwoordigt, niet zichzelf. Die dient de Heer uit liefde, dat hij geëerd wordt en dat de beschikbare, om het zo maar te zeggen, gewoon mag groeien in het proces. Nou, alle apostelen zijn gegroeid in het proces, of alle 11. Zie, wanneer je kijkt naar beschikbaarheid, dan creëer je ook, en als dat het doel is en de gedachte van ons allemaal en van een gemeente, dan creëer je ook ruimte voor groei van iemand. Dan heb je niet de standaard van vaardigheden waar je aan moet voldoen. Ben je beschikbaar? Ja, dan gaan we groeien in vaardigheden. Als de Heer Jezus daar ook inderdaad kijkt naar beschikbaarheid, wat geeft dat ook in een gemeente is? Voor ons dan is dat je ook je beperkingen aanvaardt. En al je nukken en kuren. En het aanmodderen in een bediening. Ziet als Gods hand om ons verder te vormen. En als ik dat regelmatig zeg van ik doe maar wat. Dan zijn er regelmatig van mensen. Oh maar Erik, je doet toch. Stel u gerust. Ik doe maar wat. Als de preek gegeven is, dan weet ik waar ik fout zat. Dat is altijd zo. Dat is voor iedereen die hier staat. Je hebt het mooi voorbereid. En als je het gegeven hebt, of dat nu de voordienst is, of dat het de muziek is, of dat ik hier sta, of als je zonderschool geeft, of, dan ben je doorheen en heb je altijd zoiets van, dat is toch niet wat ik gedacht had. Maar is je beschikbaar? Ja, prima. Dan komt de vorming doorheen het proces wel, maar blijf een beschikbare. Aanvaard je beperktheid. En het vernederende effect van het aanmodderen, dat wordt gewoon geaccepteerd. Zo be het. Ik ben geen naam voor mezelf aan het bouwen, ik ben maar een beschikbare. Is er een betere? Bring him in. Beschikbaarheid en trouw. En laat het rest aan de Heer over. Ben u beschikbaar? Zie, want de bekwaamheid volgt daarop. Vers 17 tot 18. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. Dit is ook een beetje waarom ik leun naar het feit dat er mogelijk meer mensen aanwezig waren die Jezus nog niet persoonlijk hadden gezien. De 11 hadden hem gezien, waarom zouden die nog twijfelen? De enige twijfelaar die er nog was, dat was Thomas. Die had Jezus gezien en die had dus een geweldige uitspraak. Mijn Heer en mijn God. Ze hadden de opdracht van de Heer gekregen om daarheen te gaan. Zij hoefden niet te twijfelen. En twijfel was meer in de zin van, is die het werkelijk of is die het niet? En wat zien we dan bij de Heer Jezus? Ik zal het laten zien. Ik kom wel dichterbij. Sommigen twijfelden. En Jezus treedt nader. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op aarde. Zie, daar ligt de bekwaamheid. Jezus vraagt maar één ding, beschikbaarheid. En hij zegt, mij is gegeven alle macht. Ik bekwaam, niemand anders. Alle bekwaamheid die er te verwachten is, moet van buiten ons komen. En die komt van de Heer en die geeft hij door zijn geest en die geeft hij uit genade. Maar dan komen we bij dat bevel. 19. En u had al meegekregen dat ik de HSV pak. Ga dan heen, stond daar. Maak discipelen van alle volken. Hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hen lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ik had al gezegd, als we het woord onderwijs vervangen door maak discipelen van, dan hebben wij hier een goede vertaling. En ik zei al, dit is een beetje de zendingsopdracht, het zendingsbevel. En ik zei al dat het veel meer verbonden was met in mijn gedachten met evangelisatie of zending ver weg. Een bediening voor de gemeente. En voor degenen die achterbleven, zoals wij. Nou, u kunt altijd nog geven en bidden. Maar u dat gevoel ook niet eens? We zijn een thuisgemeente van en we kunnen altijd nog geven en bidden voor de mensen die op zending gaan. Een bediening voor een gemeente, maar niet van. De boodschap die ik hier wel eens uithaalde, en ik las hem van de week ook nog een keer ergens letterlijk. Ik had het in mijn hoofd en dat was inderdaad zo, hij werd voor mij geciteerd. Dit was wat ik er vaak uithaalde. De boodschap was dit. Ga en verkondig het evangelie, doop hen, leer hen, onderhouden alles wat ik u geboden heb. Ga, doop, onderwijs, het evangelie. Klinkt bekend of niet? Weet u dat er maar één werkwoord in deze zin staat? Maak discipelen. Dat is de verb, dat is het werkwoord, dat is het enige werkwoord. Ik wil niet zeggen dat die anderen niet kunnen functioneren als een werkwoord, maar die zijn ondersteunend en volledig afhankelijk van dat ene woord. En dat is in het Grieks één woord, dat is maak discipelen. Dat is de hoofdgedachte, dat is de essentie van het vers. Maak discipelen. Hoe kun je dat doen? Wel, dat ga je niet door stil te blijven zitten, je moet er wel op uit. En daarom is die vertaling van de HSV ook zo mooi. Want als je dat leest, ga dan heen, maak discipelen. Als je dat vervangt in de HSV van alle volken, en dan staat er ook zo mooi, hen dopende. Zie, hoe maak je die discipelen? Hen dopende, hen lerende. Dit is de hoofdgedachte. In het geheel, als de Heer Jezus daar staat, dan zegt hij tegen discipelen dat zij discipelen moeten maken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Jullie als discipelen moeten discipelen maken. Discipelen van de Heer die erop uitgaan om anderen tot discipelen van de Heer te maken, hen ondersteunen om samen te groeien als discipelen. Dit is een van de meest belangrijke, fundamentele zaken die ik nooit in dit vers begrepen had. Het is niet een bediening aan een gemeente. Het zijn 11 discipelen die als het ware de vertegenwoordigers van de toekomstige gemeente zijn, waar de Heilige Geest nog over uitgestort moet zijn. Dan zeggen jullie zijn discipelen, maak discipelen. Maar wat is dan het eerste facet wat we zijn? Dat we discipelen zijn. Zie, als je gaat op zending, dan is het van wij hebben het evangelie, wij moeten discipelen gaan maken. Nee, nee, dat is niet het eerste. Het eerste is dat we gaan begrijpen dat dit een bediening is, of dat wij zelf discipelen zijn. Zie, als je alleen maar vers 19 leest, dan heb je zoiets van, we zijn discipelen, we moeten eruit, we moeten discipel maken. Maar wacht even, we moeten terug. Als discipel maken het hoofddoelstelling is, dan moeten wij eerst in de spiegel van vers 16 kijken, want daar staat de 11 discipelen. We moeten onszelf eerst als discipel gaan zien en gaan begrijpen in deze context wat dat inhoudt. En daarom is het ook een hele dynamiek van jullie zijn discipelen, maak discipelen. En die discipelen komen weer terug bij jullie. En er is een continue wisselwerking. Er is feitelijk niet een, je zou kunnen zeggen, een fabriek. Waar een zendeling uit wordt gestuurd en alleen maar, je zou kunnen zeggen, iemand bekeerd wordt met het evangelie en neergezet wordt op volgende. Oh. Jij was een discipel, nu heeft hij een discipel nodig. Om van hem een discipel van de Heer Jezus te maken is meer nodig dan hem te bekeren. Of bij de Heer te brengen. Nu moet je met hem optrekken. En dat gebeurt in de gemeente. Daarom is de gemeente namelijk de basis van discipelschap. En van daaruit gaan wij naar buiten toe. Maar als het hier niet gepraktiseerd wordt, gaat het ook niet naar buiten. Vandaar dat dit zo essentieel is. En daarom moeten wij onszelf eerst zien in de hele context, naast de 11 discipelen, als wij zijn discipelen. We willen graag allemaal dienend zijn naar anderen. We denken allemaal, we moeten discipelen maken. Maar eerst moeten wij in de spiegel kijken van, zijn wij discipelen? Dat vergeten wij zo snel. Dat betekent heel praktisch. Heel praktisch. Dat wij mensen naast ons moeten hebben die ons verder helpen in onze groei als discipel van de Heer Jezus. Dat is discipelen. Wat is een discipel? Dat ik iemand naast mij heb, buiten die Heer Jezus, die mij helpt. Anders kon iemand tegen zijn jongen, tegen de elf zeggen van, hé jongens, jullie moeten discipelen maken, maar hij noemt ze discipelen. Maar die aangeeft, jullie volgen mij. Wel, help elkaar. Zie, hoe lang je ook leeft, je bent nooit exclusief een discipelmaker. Je bent als eerste altijd zelf een discipel. Je zult anderen altijd nodig hebben in je leven. Wij proefden dit ook weer afgelopen week. Bart kwam even langs op mijn verjaardag en we zaten even bij elkaar. En we hadden allebei een brandend gevoel, ik zeker. Ik verwoord het niet, maar ik zag iets aan zijn gezicht dat hij ook blij was en verheugd was. Omdat wij elkaar weer bemoedigden en aanspoorden en ondersteunden. In onze nood, in mijn incompleetheid, om leider van de gemeente te zijn. En als discipel van de Heer met een rol. Voelde ik weer ondersteuning van Bart komen. Zo van, dat heb ik nodig. Dat is hoe de Heer werkt. Hij werkt op de meest inefficiënte manier. Hij werkt door anderen heen. Zie, wij denken allemaal in efficiëntie en logica en hoogste rendement investeringen. De Heer, absoluut het laagste rendement. Hij gebruikt mensen, gevallen mensen. Die zet hij voor zich neer. Vraag, ben je beschikbaar? Ja, ik ben beschikbaar. Heb je iets te bieden? Noppes, niente. Zeg, dan ben je bruikbaar. En zo gaat hij met ons aan de slag. Bent u een discipel van de Heer? Nodigt u anderen uit in uw leven? Weet u, als anderen namelijk intreden in ons leven doen, waarbij het evangelie centraal staat, niet over koetjes en kalfjes, het mooi weer praten en hoe mooi dat het allemaal is hier en hoe fijn het verlof was, maar hoe was je wandel met de Heer? Wat heeft de Heer je deze week geleerd? Hoe gaat het met je kind die nog niet met de Heer wandelt? Of hoe is het met de strijd in je familie? Hoe ga je daarmee om? Zie, als je dat soort mensen in je leven binnenhaalt, die in de keuken van je leven kunnen kijken, dat voelt niet altijd fijn. Zie, als je dat soort vriendschappen uitnodigt en dat soort discipelen uitnodigt in je leven, die gaan je kwetsen. Die gaan op je tenen staan. En soms zijn dat naaldhakjes. Dan reken maar, de Heer geeft geen stalen tippen aan zijn discipelen. Dat doet pijn. Of wie denkt dat hij via het internet gevoed kan worden met YouTube en weet ik al wat preken en sermons en ik ben zo gegroeid in de Heer Jezus. Ben je gegroeid als discipel? Ik leef van het internet. Sure. Is dat een discipel van de Heer Jezus? Nop. Goed, dan gaat u mank. Ja, maar weet je, die is niet juist en die heeft dit en die heeft dat en dat is vals en dat is verkeerd hier. Zie, dat is een solist. Die zit op zijn eigen eiland. Heeft dat afgestoken. Het enige probleem is dat hij af en toe aan land moet. Hij moet aan land. Mensen, het is een collectief project. De Heer Jezus geeft de gemeente, geeft discipelen en zegt als eerste, je bent discipel. Dat is een collectief project. Jullie zijn instrumentaal in mijn leven. Is dat fijn? Nee, lang niet altijd. Verre van. Maar dat is hoe de Heer werkt. Dat is hoe onvolwassen of volwassen we in ons geloof ook zijn. De Heer heeft heel eenvoudig, je bent een discipel. Nodig anderen uit in je leven. Hoe gaat het in de praktijk? Dat is heel eenvoudig. Staan wij open om anderen toe te laten in ons leven? Of verzwijgen wij dingen? Dat is moeilijk. We moeten ons beter voordoen dan we werkelijk zijn. Ik kreeg net een mooie kaart van mijn verjaardag en wat stond daarin? Als ik vrees, dat was de eerste zin van Psalm 56 geloof ik, als ik vrees, dan ga ik naar u. En ik dacht, eigenlijk is dat mooi. als ik vrees. Dit is de psalmist die laat zien. Ja, mijn geloof is wel groot, maar ik heb nog wel momenten van angst. Kennen we dat? Als we momenten van angst hebben, durven we dat met anderen te delen? Ja, als Frans bij wijze van spreken zijn gezondheid niet goed is, dan zeg ik, ja, we gaan naar de hemel. Ja, dat weet ik, maar het proces er naartoe. Sterven vinden we niet erg. Nee, maar de weg er naartoe. Ja, die smalle weg waar lijden kan komen. Of verdriet in ons hart. Ja, weet je, we hebben een miskraam gehad, dat is verdrietig. Ach, maar het kind is bij de Heer. Verdriet, durven we dat te delen? Ja, of een man, dan kijk ik even naar mezelf, die inderdaad gewoon eens naar een andere man gaat en zegt van, weet je, ik worstel met internetpornografie, kun je mij helpen? Hoe kijken we dan? Zo. Zeggen we, jong, kom. We gaan samen die strijden, want ik ben ook maar een discipel. Allee, kom. Durven we dat? Nodigen we die mensen uit? Durven we ons kwetsbaar op te stellen? Of houden we iedereen angstvallig in de safe zone? En die hebben we allemaal, hè? Ik ook. Hè? Op andere gebieden misschien als u. Misschien wat dichterbij dan bij sommigen van u. En ik wil hier een compassie en liefde tonen, mensen. We willen allemaal diepgaande vriendschappen die ons helpen in onze verlossing. Maar aan de andere kant rennen we er ook graag bij vandaan. Als ons leven open gaat naar anderen, dat is niet altijd mooi om te zien wat daar zit. Meestal niet. Eigenlijk nooit. Dat is absoluut niks moois. Maar we kunnen het zo mooi verbergen op zondagochtend. Ik kan gewoon heel mooi doen dat ik mijn vrouw lief heb. Het is ook zo, Rani. Het is een mooie show als onze kinderen binnenlopen. Maar zijn ze werkelijk bekeerd? Kennen ze dit? Kennen wij strijd? Tuurlijk kennen wij strijd. Zie maar, vanwege de zondeval rennen we weg van de meest noodzakelijke vriendschappen die we nodig hebben. En dan gaan we soms zeggen van, ik en de Heer is voldoende. I don't think so. Dat is onze laatste troef die we hebben dan, ik en de Heer. Ja, het is toch gek dat hij een gemeente heeft gemaakt en dat heet ook nog eens een lichaam. En dat hij als eerste noemt hij een discipel en dat betekent dat er iemand anders ook inderdaad in betrokken is in je leven. Wel, pijnlijk soms, hè, zo het zo horen. Dat we eerst naar de spiegel van Gods woord kijken om te zien dat als wij groeien en willen groeien naar het beeld van de Heer Jezus, dan is dat een gezamenlijk project, dan heb ik u nodig en u heeft mij nodig. Maar we hebben wel elkaar nodig. Want ik ben ook een discipel, net als u. En u bent net een discipel als ieder ander. En pas dan keren wij eigenlijk om naar vers 19, waar staat dat wij discipelen maken. Nou, dat kun je heel eenvoudig uitleggen, maar laat ik gewoon eens bij de toepassing maken die we nu zitten. Het discipel maken is dat we inderdaad iemand helpen om de Heer Jezus te volgen en in de breedste zin van het leven. Ik heb u ook gezegd, dat zijn niet 5 principes van zorg dat je de Bijbel kent, dat je stille tijd houdt, dat je Bijbelversen enigszins gaat memoriseren, dat je weet hoe je de Bijbel moet interpreteren. Dat is een onderdeel daarvan. Maar dan vraag ik heel eenvoudig, is dat wat je doet met de opvoeding van je kinderen? Nee, je wil ze ook leren hoe je de weg over moet steken. Ah, je wil ze ook rekensommen bijbrengen. Oh, en je wil ze toch ook wijs laten. Ah, kijk, nu praten we ergens over. Die discipelschap is ontzettend breed. En daarom is het ook, als ik het zo mag zeggen, een proces. Net als opvoeding. Het is een proces. Ik heb het je al 100 keer verteld. Nu zou je het toch wel moeten weten. Discipelschap is een never-ending story. En sommigen waar ik dan in betrokken ben, of waar we dat bij hebben, dat heb ik gelukkig ook. Hè. Die komen en dat is ook bij mij zo. Ik zeg, ik dacht toch dat ik dit nu toch wel een beetje onder de knie had als discipel van de Heer. Dan ervaar ik van de andere kant compassie eigenlijk. Dat hadden wij ook verwacht, maar we zijn ook genadig. Ja. Het is een proces. En het is een proces wat pas volbracht is. Als de Heer ons thuis haalt of als wij sterven. Zie, discipelmaking is geen evenement. Het is geen gebeurtenis. Het is een proces. Het is geen quick fix. Het omvat alle facetten van ons leven, al onze relaties, al onze verantwoordelijkheden, heel ons wezen, heel ons lichaam, alles wat de Heer aan ons geeft. Maar het is ook een opdracht aan de groep die hij hier geeft. Het is een collectieve opdracht. Het is niet van een paar solisten die erop uitgaan. Het is inderdaad van maak discipelen, geeft hij eigenlijk aan de 11. Maar ik zei ook al, van het was ook een opdracht gegeven door de vrouwen aan alle discipelen in om naar Galilea te mogen gaan. Dus mogelijk stond er op de berg meer, waarvan de 11 dan de vertegenwoordigers zijn naar de toekomstige leiders van de gemeente. Maar het is voor iedereen. Het is een collectieve opdracht die we gezamenlijk ten uitvoer moeten brengen. Zie, iedereen is betrokken om de ander op te bouwen en te ondersteunen in de groei als een discipel. Iedereen is een discipelmaker. Elke discipel heeft de opdracht gekregen om discipelen te maken, om een bijdrage te leveren. En wat zegt u dan? Nou, ik heb zo weinig te bieden. Dat was niet de voorwaarde, geloof ik, hè? De vraag was beschikbaar. Wie bent u bekwaam? Ik heb niks te bieden, Erik, bij een ander. Ah, we hadden net dat vers daartussen gelezen. Mij is gegeven alle macht. En straks komt er nog, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Dus volgens mij was er iemand anders die met ons meeging om ons te bekwamen op het moment dat wij beschikbaar zijn. Hij bekwaamt ons niet altijd van tevoren. Hebben we een opleiding genoten? Ja. Want soms ga ik ergens heen en ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Hoe ik het moet aanpakken. Heb ik ook moeten leren. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken altijd. Als ik maar ga als een beschikbare. En u heeft meer te bieden dan u denkt. Als we de ouderen hier voor ons op de rij zien te zeggen, wat hebben wij nog bij te dragen aan de jongeren? Alle wijsheid die de jongeren ontbreekt. Over wat? Over de rest van het leven waar zij nog niet zijn. Als je opa wordt in spe, laat ik het zo nog zeggen, dan is het wel eens handig om wat informatie mee te krijgen. Hoe doe je dat? Wel, ik moet ze uitnodigen. Dus opa's, als er zijn die wijsheid willen geven, of oma's, hè? Kom maar. What to do and what not to do. Ja? Zie, dat is waar we elkaar nodig hebben. Want iedereen heeft iets te bieden. Als ik de enige was die betrokken was in iemands leven, bijvoorbeeld in de opvoeding van mijn kinderen, in het discipelschap van mijn kinderen, dan zouden mijn kinderen inderdaad Erikianen zijn. Dan zouden ze gewoon gekopieerd zijn met hetgeen wat ik bij hun inbreng. Maar ben ik blij met ondersteuning van een vrouw? Een heel andere kant belicht zijn. Een heel ander facet van discipelschap. Ja, waar ik de rationele ben en spreek over discipline. En nou ja, goed, en dan komt mijn vrouw met een grote knuffel. En al die kinderen moeten helemaal buigen. Ja. En bij de andere kan ze mij nauwelijks meer omheen. Zij spreekt boekdelen. Zonder iets te zeggen. En dan komt er de Bijbeltijd aan en dan begin ik te spreken. Heb ik dan iets nuttigs te vertellen? Ik hoop het. Nee, maar dat is hoe ieder zijn aandeel heeft. En dat is ook in de gemeente zo. Je moet niet denken, wat heb ik te bieden? Nee, nee. Ik heb wel wat te bieden, maar Heer, ik ben beschikbaar. Breng ze maar en ik ben beschikbaar. Ik ga actief op zoek. Ik ben actief beschikbaar. En ik kan u vertellen, als u niet zoveel weet, ik zie hier al jongens van 8, 12, 12 jaar zitten, en 11. U heeft meer te bieden dan u denkt aan deze jonge knapen. Zie, discipelschap in een gemeente is groepsmentaliteit, het is een gezamenlijk project. Het discipelschap is elkaar helpen en ondersteunen en aansporen en aanmoedigen om alle facetten van ons leven Jezus te volgen. En de vraag die de Heer stelt, bent u beschikbaar? Bent u een discipel die anderen uitnodigt in uw leven? Bent u een discipelmaker die investeert in anderen om hen te ondersteunen in het volgen van de Heer Jezus? Wel, dat mag u meenemen als huiswerk. Maar er is nog een belofte. U bent nooit alleen, want zie, zegt de Heer Jezus. Vers 20. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Dat is de enige punt waar we staan als een beschikbare discipel en zeggen van, hoe lang ik ook leef, de Heer is bij mij. Ik hoef alleen maar beschikbaar te zijn. Zullen we daar aan streven? Wel, Vader, als we zo inderdaad ook zomaar door een tekst gaan, Heer, die zo'n hele andere impact heeft. En eigenlijk als we de studie over de discipelschap wat vorm gegeven hebben, Heer, wat het inhoudt, dan is dat zoveel rijker, Heer, deze tekst, dan ik zelf ooit gezien had. Dan zie ik ook, Heer, dat uw woord ons reviseert. Grondige revisie aanbrengt in onze gedachten, in mijn gedachten. Dank u wel, Heer, dat u in uw genade zo ons meeneemt als discipelen om elkaar aan te sporen in onze beschikbaarheid. Heer, en dat is voor iedereen verschillend. In dat opzicht, Heer, waar we staan in de positie van ons leven, maar we kunnen gewoon beschikbaar zijn, Heer. Heer, dat is niet locatiegebonden. Dat is niet capaciteit gebonden. Dat is gewoon hartsgesteldheid. Ben ik beschikbaar om gebruikt te worden? Heer, maak onze harten zo dat we beschikbaar zijn. Dat we onszelf niet afzonderen, Heer, als een discipel. Dat we zeggen van, nou wel, ik wil wel een discipel maken zijn, maar mensen uitnodigen in mijn leven, Heer, dat is te pijnlijk. Ik vertrouw dat niet meer. Ik laat mensen niet meer toe in mijn leven. Die hebben mij al te veel beschadigd. Heer, maar dat is juist waar we ook weer heen gaan. En dat is dat we elkaar helpen om het evangelie gestalte te geven. En een van de dingen van het evangelie is dat het relatieherstellend is. Elke relatie kan hersteld worden als onze relatie met u hersteld is, Heer. Zeker in een gemeente. Daar bid ik ook voor, Heer, dat we discipelen willen zijn. Mensen uitnodigen in ons leven. Geestelijk discipelschap. En dan bedoel ik geestelijke vragen te stellen over alle facetten van ons leven. Om ons als discipelen open te stellen. Maar mogen ook een discipelmaker zijn, Heer. Dat in ons bewerken. Gewoon vanuit de beschikbaarheid, Heer. En als er dan al dingen zijn die u in ons bewerkt heeft aan capaciteiten of aan vaardigheden. Of wilt u daar doorheen werken. Mogen die niet de boventoon gaan voeren. Mogen we gewoon eenvoudig, zoals vanochtend ook weer, voor u komen, Heer. Begane grond. 11 discipelen, met waarschijnlijk een aantal erbij. Niemand hoger dan de ander. Allemaal dezelfde opdracht. Beschikbaar, discipel en discipelmaker. En u, Heer, belooft dat u met ons mee wil gaan. Daar hebben wij nood aan, Heer. Dat uw geest in onze hart is uitgestort om dat te bewerken wat nodig is. Om dingen in herinnering te brengen vanuit uw woord die een ander kan ondersteunen. Heer, compassie in ons hart te bewerken zodat wij gewoon bij iemand een arm eromheen kunnen slaan. Een knuffel kunnen geven, een kus op de wang. Of als het onze geliefde bruid is, gewoon even onze hand op haar schoot te leggen. En te bevestigen. Ach, ik hou van je. Heer, leer ons zo daarin te groeien, als gemeente en als individu. In Jezus' naam. Amen.